90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Wekelijks kans maken op €5.000. Speel mee met Score 4 op ad.nl/score4. Een spel van het AD in samenwerking met Toto.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Leuk dat je luistert naar een nieuwe AD Voetbal Podcast die van donderdag 18 november. We gaan natuurlijk praten nog een beetje de naweeën van het Nederlands elftal op weg naar het WK in Qatar. En we gaan toch ook een beetje vooruitblikken op het speelweekend in de Eredivisie. Vooral een beetje de omstandigheden. Dat doen we vandaag met Maarten Wijfels. Maarten, laten we beginnen met het Nederlands elftal. De kruiddampen rondom de Kuip zijn opgetrokken. Het Nederlands elftal heeft zich geplaatst voor het WK in Qatar. Waar staat Oranje? Waar moeten we Oranje inschatten nu, op dit moment, richting zo'n WK? Als je ziet wie ze geplaatst hebben, wie er allemaal zijn.
Poeh, nou ja, je moet Oranje denk ik zien als een ploeg die, als ze zich op de juiste manier wapenen, dat ze het toplanden moeilijk kunnen maken. Maar het is ook een elftal wat op één slechte dag meteen uit het toernooi ligt.
Een beetje zoals we op het EK hebben gezien.
Dus of je nou... Nou ja, dus ik wil net gaan zeggen of je nou heel erg veel zijn opgeschoten sinds Tsjechië. Dat is de vraag. Dat is een beetje moeilijk te meten, omdat je dan bijvoorbeeld nog eens tegen Tsjechië zou willen spelen. België had laatst in de kwalificatie, die speelde tegen Tsjechië. Of was het vriendschappelijk, denk de kwalificatie. Nou, die speelden ze werkelijk helemaal weg. Dus dan denk je, ja, dat is toch nog echt een heel ander niveau. Maar ja, kijk, we hebben natuurlijk een bondscoach die wel heeft bewezen dat hij... Ja, toch een team kan smeden wat meer kan dan je misschien in eerste instantie denkt. En de wedstrijd, kijk, we gaan elkaar nu niet vertellen dat het best wel goed was. Of dat het best wel knap was hoe ze het gered hebben. Want ja, het was zenuwslopend en de Noren die hadden niet veel kwaliteit. Maar wat je wel zag, en daar was ik het wel mee eens met bijvoorbeeld Van Dijk. Die zei van kijk... Nu speelden ze wel compact en deed iedereen ook verdedigend mee. En je mag toch aannemen dat op een keer het kwartje bij een aantal spelers wel gaat vallen. Hè, dat Depay, om een voorbeeld te noemen, bij 2-0 voor niet denkt... Hey, we moeten nog die derde maken of ik moet mijn derde maken. Maar dat hij dan ook denkt, nee, dan gaan we terug. En dat hij dan ook mee terug gaat. Want hij doet veel werk voor de ploeg, maar je moet het op elk moment doen. En ik heb er toch wel vertrouwen in dat ze op een gegeven moment wel die modus vinden dat ze één gedachte ook in wedstrijden hebben die straks beslissend zijn op het toernooi.
Ja, de andere kant, je kan ook zeggen dat een aantal spelers bij Oranje gewoon nog niet in vorm was nu, hè, in deze interlands die we nu gezien hebben tegen Montenegro en Noorwegen. Zo Wijnaldum, en die kan straks wel weer in vorm komen.
Ja, maar vorm, ik vind het, ik, vorm, wat is vorm? Vorm is, ik vind ik altijd een moeilijk begrip hoor. Kijk, Wijnaldum heeft denk ik voor zichzelf ook één opdracht. Hij moet dit seizoen bij Paris Saint-Germain echt in dat elftal komen en een goede rol spelen. En anders moet hij komende zomer wegwezen. Want dan gaat het zijn WK beïnvloeden als hij daar toch weer op de bank zou komen. Het is wel een speler die toch wel ritme nodig heeft. En ook vertrouwen dat hij echt een goede rol kan spelen in een clubelftal. Dus dat, ik denk dat dat ook een hele belangrijke factor wordt op weg naar dat WK. Omdat het juist in november plaatsvindt. Wat gebeurt er in de zomer ervoor? Frenkie de Jong, hè? Nieuwe trainer bij Barcelona. Hoe ja. gaat Xavi hem benutten of niet benutten? Of hoe ziet hij dingen? Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij. Is het zo dat hij inderdaad bijvoorbeeld nog een transfer naar Engeland zou kunnen maken? Wat je wel eens hoort. Noem de vleugelspitsen. Dan Danuma. Speelt hij zo'n goed seizoen bij Villarreal dat hij misschien door Real Madrid gekocht wordt? Ik zeg maar wat. Ja, dat zal toch ook van invloed zijn.
Ik vroeg me wel af, toen ik die interlands zat te kijken, die twee interlands, Montenegro en Noorwegen. Klaassen is natuurlijk de man die bij Nederland zelf al op 10 speelt eigenlijk en vaak de 1-0 maakt voor Oranje, daarin belangrijk is. Maar hij viel ook een beetje weg, deze twee interlands. Toen dacht ik bijna, zou Van Gaal nog gaan proberen met Berghuis op 10 daar, of niet?
Nou ja, ze gaan natuurlijk anders spelen. Hè? Dat blijft nog steeds de insteek. Ja. Juist tegen grote landen ook. 3 centrale verdedigers. En dan inderdaad die wingbacks. En dan voorin dat je bijvoorbeeld met 2 spitsen en 1 erachter. Of met 1 diepe spits en 2 erachter. Dus dan is voor Berghuis ook nog wel een optie. Ja, daar gaat Van Gaal dingen in veranderen. Hij zal ook kijken inderdaad zo'n Klaassen. Ja, moet ik ook nog zien hoor. Of die er over een jaar nog bij is. ligt er ook een beetje aan hoe het bij Ajax gaat.
Je moet spelen natuurlijk, hè, Van Gaal. Ja. Je moet wedstrijden maken. En als Klaassen alleen maar steeds 30 minuten speelt of 20 minuten.
Ja, en dat zou ik ook nog willen zeggen. Ze speelden op het einde speelden ze al op een andere manier. Hè? Toch een beetje dat nog meer dat teruggetrokken. En dan hè, met die snelle uitbraken. Ja, daar heb je gewoon de spelers voor. En ja, het gaat hem gewoon echt niet worden hoe romantisch je ook ernaar wil kijken. Als wij tegen de grote landen spelen, dan heb je niks aan vleugelspelers die een man niet voorbij komen. Dan speel je met 8 of 9 man. Dus dat gaat hem gewoon echt niet worden.
Welke spelers gaan zich de komende maanden nog in de kijker kunnen spelen, denk je? Of heeft Van Gaal zijn selectie redelijk in zijn hoofd zitten, wat hij wil gaan benutten, de spelers?
Ja, die heeft hij wel redelijk in zijn hoofd zitten. Hij heeft laatst gezegd, hè, de selectie, zoals hij zei, hè, er stond een man of 100 op allerlei lijsten door de jaren heen. Die hebben ze teruggebracht naar een man of 40, maar effectief. Een man of 30, daar putten zij uit. En dat zal in dat jaar dat komt, dat zal niet zoveel meer bijkomen. Misschien een keer een talent dat heel snel omhoog komt. Maar ja, je moet al aan de categorieën. Rick Karsdorp, El Ghazi, Veldman. Dat zijn zeg maar echt al degene die na die 30 richting de 40, tussen 30 en 40 zitten. Ja, dan moet er een blessure, tsunami of zo. Of enorme prestaties bij die clubs. Maar dit is wel een beetje wat het is. En ja, laten we eerlijk zijn, de kweekvijver is in Nederland natuurlijk nooit oneindig geweest. Ook op 2014 namen Paul Verhaag mee. Ja, dat was natuurlijk al geen luxe.
Nee, dat klopt.
Dus dit is het wel. En wat we net over hadden, je moet eigenlijk hopen dat er een paar in de zomer voor het WK goede transfers kunnen maken. Eventueel als het nodig is of juist een stap omhoog omdat ze daar qua leeftijd aan toe zijn.
Ja, het past ook al. Volgens mij zei Sjoerd het in een van de afleveringen van de podcast. Het wordt voor Frenkie de Jong wel een zaak om te kijken, waar ga ik deze zomer nou? Wat ga ik doen met mijn carrière? Ik bedoel, Barcelona kan zomaar een Europa League ploeg worden in plaats van een Champions League ploeg. En wat ga je dan doen?
Ja, zeker. En hij is een mooi voorbeeld. Hij is straks een midden twintiger. En de kracht van zijn carrière komt hij. Ja, waar speel je dan? En hoe speel je dan? Ja, kan hij mede het Nederlands zelf wel sturing geven? Ja, dat weten we nu niet.
Nee. We hebben het al veel gehad over die weg naar dat WK toe. Die zomer wordt cruciaal, hè? De zomerperiode in 2022. Dat wordt eigenlijk het moment dat Van Gaal kan zien 3-4-3, 5-3-2, 3-5-2, hoe het eruit moet gaan zien.
Nou ja, je moet dat WK-jaar moet je eigenlijk zo zien. In maart 2022 gaat Nederland zelf al oefenen tegen 2 sterke Europese landen. Een keer uit en een keer thuis. Dus de categorie Spanje, Engeland, België, dat. Over een paar weken is de loting voor de Nations League. Nou, die wordt gespeeld in juni en september 2022. 4 wedstrijden in juni, 2 in september. En die 4 wedstrijden in juni, dat wordt gelijk ook het zwaartepunt van de WK-voorbereiding. Want dan heb je een week of 2, 3, 4 dat je en speelt en kunt trainen, trainingskampen. Dus dan heeft Van Gaal waarschijnlijk toch wel een week of 4 met veel van zijn spelers waar hij zowel speelt als traint, maar waar je iets kan en waar je iets moet. Nou, die wedstrijden in september, dat zijn dan de laatste Nations League momenten. Dus dan kun je zeggen, ja, dan moet Nederland zelf al waarschijnlijk echt presteren om in die A-pool te blijven. Dus dan zijn ook een soort WK-wedstrijden, zou je dat kunnen zeggen. Ja, en dan wordt het november en dan moet je geluk hebben. Dat zou nog kunnen dat je, stel dat je het WK laat begint, hè, dus in een late pool, dan heb je nog ruimte voor 1 oefenwedstrijd op weg naar het WK. En bijvoorbeeld, Van Gaal is ook iemand, eigenlijk elke bondscoach, die wil wel oefenen tegen een ploeg van een ander continent. In voorbereiding op een WK. En daar zou dan wellicht nog ruimte voor zijn. Dat je bijvoorbeeld, zeg maar wat, dat je Colombia treft. Een week voor jouw eerste poolwedstrijd. Dat zou ideaal zijn. En dan heb je wel een beeld van hoe het ervoor staat.
Maar is dat dan onze uitzwaaiwedstrijd bijvoorbeeld? Als je een beetje geluk hebt? Of wordt
Nee, maar dat zou wel op locatie zijn. Want je gaat...
Ja, wou ik zeggen. Ja,
want je zit zo kort voor een WK. Er is geen voorbereidingstijd vooraf. Dus je moet al afreizen. En dan speel je daar bijvoorbeeld nog inderdaad. Als daar ruimte voor is, nog een oefenwedstrijd. Of ergens in de buurt.
Want eigenlijk moet je voor dat WK zelfs al zo snel mogelijk daar zijn om aan die temperatuur te wennen, toch?
Ja, nou ja, zeker. Dat is wel een punt. Die stadions zijn gekoeld, maar daaromheen natuurlijk niet. Dus het is toch... daar speelt ook een rol, ja. Ja, dus Van Gaal zal... ook interessant, hè. In Brazilië hadden ze natuurlijk een heel hitteplan. En dat was gedaan, hè. Drinken, zei hij. Dat de flessen met water op de nachtkastje stonden. Ja, dat is in Qatar... is het ook de vraag hoe je... Hoe je dat doet. Bijvoorbeeld de trainingsaccommodaties. Ja, waar trainen die ploegen? Trainen die dan ook in die airconditioning stadions? Of ja, de velden van de Aspire Academy heb je daar. Daar gaan de Nederlandse clubs soms een trainingskamp in de winter. Ja, die zijn natuurlijk niet gekoeld. Dus ik weet niet of je daar terecht kan in die periode. Waarschijnlijk dat je daar dan toch terecht komt.
Maar denk je dat Van Gaal dat zelf ook allemaal nu, nou, als zijn heup een beetje verholpen is en hij is weer een beetje mobiel, dat hij dan zelf naar Qatar gaat om het allemaal te bekijken en te zien wat er kan?
Hij zal wel eens een reisje maken. Dat denk ik wel. Hij is er ook geweest met Bayern München. Dus hij kent, het is niet nieuw voor hem daar. Ze gaan niks aan toeval overlaten. De staf zal ook uitgebreid worden. Toch weer nog wat extra kennis. Het is een voorbereiding van een jaar. Dat natuurlijk geen jaar is. Want je hebt steeds maar momenten. Alleen hij zelf kan wel door gesprekken. Door inderdaad experts erbij te betrekken. Kun je wel misschien toch meer doen dan een ander doet.
Want hij zal niks aan het toeval willen overlaten. Dat zit niet in hem toch?
Nee, dat zit niet in hem. En daar is hij, ook al is hij nu 70, daar is hij niet in veranderd.
Nee, dat kan ik me voorstellen. Nou goed, de Nederlands elftal gaan we de komende periode zien. Nog één ding. Wat zijn de echte aandachtspunten voor Van Gaal? Wat zijn zijn hoofdpijndossiers?
Nou ja, zijn hoofdpijndossiers zijn dat compact spelen wat op het 2K2014 de kracht was. Daar is hij nu ook tegen aangelopen in Montenegro. Dat je van alles kunt zeggen en willen en doen en wisselen en weet ik veel wat. Maar dat het toch geregeld nog misgaat. Dat tegenstanders echt nog wel in 3 passes het veld oversteken. Dat is een aandachtspunt. Ja, toch ook. Hij gaat er natuurlijk prat op dat hij in de kwalificatie dat er veel gescoord is. Maar echt scorend vermogen buiten Depay heb je bij de aanvallers natuurlijk nog niet gezien. Steven Bergwijn, die wordt nu. En leuk voor de jongen dat hij bij 2 goals betrokken is. Maar zijn rendement, zowel bij zijn club als bij Nederland, is eigenlijk gewoon schrikbarend laag. Dus dat is geen zekerheid in de goals. En,
dat geldt al niet voor heel Oranje. Want als je volgens de Hans Kraaij methode gaat tellen, ja, dan kom je bij Oranje wel heel weinig doelpunten.
Nou ja, daar kom je inderdaad. Wijnaldum en Depay hebben natuurlijk ontzettend veel gemaakt. Ja. Dus dat is toch wel een aandachtspunt. En ja, hopen dat Danjuma dat hij doorgroeit. Dat is toch wel een speler. Die heeft echt wel mogelijkheden. Maar goed, staat ook nog maar aan het begin hè, van zijn interland carrière. Dus Van Gaal, laat ik het zo zeggen. Van Gaal traint nu geen potentiële wereldkampioen. Maar hij is ook nog een jaar.
Hugo Borst gaf hem 5%. Die zei 3% voor Nederland, omdat het dan altijd kan. En 2% omdat Louis de bondscoach is. Maar voor 95% zeker worden we geen wereldkampioen, zei hij.
Ja, nou, ik weet het niet, want waarom niet? Omdat het wordt een heel atypisch toernooi. Het wordt het kortste WK sinds 40, 50, 60 jaar, geloof ik. Er zullen ook rare uitslagen gaan vallen, ook door de hitte, klimaat. Wat ook nog wel een rol zal spelen, ik denk tegen die tijd dat je toch 5 keer mag wisselen. Dat kan natuurlijk wel heel erg in het voordeel van de grote landen zijn, maar ja, bij het afgelopen EK toch ook gezien. Italië werd kampioen. En had Italië nou absolute topspelers? Nee, ze hadden hele goede teamspelers. Ze hadden eigenlijk, nou ja, ze hadden wel topspelers. Maar je moet het zo zien. Ze hadden op elke positie, hadden ze bij wijze van spreken de beste specialist. Spinazzola was natuurlijk een heel mooi voorbeeld van. Hè, een echte gespecialiseerde back die opkwam. En zo hadden ze er nog een paar. Hè, dat verenigingscentrum. Als je zo gaat kijken, dan moet Van Gaal eigenlijk ook wel op zoek naar wat zijn nou bepaalde posities, echt specialisten die, ja, die het verschil dan kunnen maken.
Ja, Oranje speelde zonder publiek. Een aantal wedstrijden afgelopen weekend in de keukenkampioendivisie werden ook zonder publiek gespeeld. Nu krijgen we de Eredivisie, ook daar geen publiek toegankelijk. Ik zag dat Ajax zelfs de voorverkoop voor de Champions League wedstrijd, voor de laatste groepswedstrijd ook had uitgesteld in het kader van ja, we weten niet wat de reglementen zijn zometeen. Dat vragen we voor trainers volgens mij ook weer wat. Hè? Want ineens ga je tegen de jongens weer zeggen, het is weer een leeg stadion, wegsfeer. De hele mentaliteit wordt natuurlijk anders in het veld zometeen.
Ja. Nee, dat ga je inderdaad zien. Er gaan spelers zijn die opbloeien in die zin dat je dan gaat zeggen, ik wist niet dat hij zo goed was. Dat het dan echt alleen maar de beelden zijn, of de camera's op het veld zijn gericht. Je gaat ook spelers krijgen die de adrenaline voetballers, die missen dat publiek. Je gaat ook zien, een slotoffensief wordt weer moeilijk. He, want het publiek staat er niet meer achter om nog eens even te stormen. Dus dat krijgt een heel andere. Die Mooren ook bijvoorbeeld. Was het in de Kuip voor hun sowieso moeilijk geweest. Maar als die thuis hadden gespeeld en ze hadden nog het publiek erbij gemoeten tegen Nederland, dan had je toch een andere slotfase gekregen dan nu. Ja. Dus dat ga je in de Eredivisie ook zien. Dat anders zal worden. En het enige, laten we het zeggen, dus voor het publiek heeft daar niks aan. Maar het voordeel voor ons journalisten is, We parkeren voor de voordeur. We komen 5 minuten van tevoren aan en we lopen naar binnen.
Je hoeft niet meer 3 uur van tevoren naar het stadion toe.
Nee, je staat nergens meer in de file. Dat is voor ons wel een voordeel. Maar als je nu luistert, dan denk dat je denkt, ja, hey, Piet, wat hebben wij eraan? Dus maak het niet te grootetje.
De supporters zeiden wel, nee, zeker, ik maak er geen kop van voor de podcast. Maar de supporters zeiden wel, ja, we willen gewoon dat de wedstrijden doorgaan. Er was toch een beetje tweespalt overal. Hè? De een zei wel door, zelfs binnen de clubs.
Ja, maar goed, volgens mij hebben we het op de podcast toch gehad. Dat ik zei van, ja, ik zou doorspelen. Ook in het kader van continuïteit van de competitie, want je weet niet wat er nog komt. Dus wat je nu al gespeeld hebt, dat heb je maar achter de rug.
En ik kan me ook voorstellen dat de overheid ook gewoon zegt, ja jongens, als jullie nu niet willen spelen, terwijl wij die regels hebben, dan krijg je ook geen compensatie.
Precies. Dus spelen en hopen dat het niet te lang duurt. En niet in januari die kalender vol plempen, want nee, gewoon competitie ervatten en doorspelen.
En zou er dan nog voor zo'n pleidooi komen om de topwedstrijden dan later te gaan spelen? Waardoor je krijgt zometeen Feyenoord-Ajax in december? Nee, hè?
Ja, nou, dat lijkt me toch niet, zeg. Want wat ga je dan in verzeild raken?
Ja, ze hebben het vorig jaar ook gedaan.
Het is alleen wel zo. Maar dat is een les voor volgend seizoen, denk ik. Als je nu naar de kalender kijkt, Feyenoord-Ajax, vlak voor de kerst, daar kan ik me dan nog iets bij voorstellen. Maar het is bijvoorbeeld op 23 januari, geloof ik, is het alweer PSV-Ajax. Dat is toch eeuwig zonde. Is het donker, slecht weer, koud? Dat zijn toch wedstrijden voor een lentezonnetje. De narcissjes, de krokusjes die weer doorkomen. Ja, dat plan je toch niet ergens in het pikken donkere januari. Daar snap ik echt niks van.
Er is een poëet aan jou verloren gegaan.
Je moet de grote wedstrijden eerst pakken. Die leg je op weekenden in het seizoen neer. Dat het de gelijke omstandigheden zijn. En dan ga je de rest daaromheen plannen. En oké, dan zal het wel zijn. Ja, burgemeester X die kan niet akkoord gaan. Want er is een braderie dan en dan. Dus, maar ja, jongens. De mooiste PSV Feyenoord van de laatste jaren, om maar een voorbeeld te noemen, die is toch echt gespeeld in december, ook zo vlak voor die feestperiode, 4-3 op een doordeweekse avond. Hè? Een schitterende wedstrijd was het, dus dat kan natuurlijk wel. Gewoon doen.
Dus je moet eigenlijk zeggen, de toppers plan je gewoon eerst en daaromheen plan je de rest van de weekenden.
Ja, en dus even voor de goede orde, hè, je moet er in de eerste seizoen zelf ook spelen, dus ook niet allemaal lekker als het zomer is. Tuurlijk, je moet er ook een spelen in een periode als vlak voor kerst. Maar niet al meteen in januari weer de return of zo. Of een andere topper. Nee, kom op.
Nou ja, ik vraag me wel een klein beetje af. Hè, want je hebt natuurlijk nu door het coronavirus. Je hebt dan Ajax PSV heb je gehad. En dat was in Amsterdam. Dan krijg je zometeen PSV Ajax. Maar als dat corona nog doorzet op deze manier. Zou het zomaar kunnen zijn dat je ook zometeen weer met beperkingen moet gaan spelen. In Eindhoven in januari. Ergens voelt dat toch een beetje.
Ja, maar goed.
Hè?
Oh, ja, nou ja, zeker.
Dus de ene club heeft dan een voordeel en de andere heeft... Dat is toch apart. Je kan er niet veel aan doen als club.
Dat kun je natuurlijk niet tegengaan. Je kunt moeilijk tegen corona zeggen, hey, gaan ze een weekje weg en dan kom je volgende week maar weer terug. Ja, dat kan natuurlijk niet.
Nee, dat begrijp ik ook.
Dat zou het zijn, nee.
Ja. Ja, dus als het dan Ajax RKC is of zo, dan zeggen we, nou weet je, dan maar niet. Ja. Of als het Feyenoord tegen Go Ahead Eagles is, prima, weet je, dan kan het even. Maar gaat juist dat je dat gaat plannen.
Nadenken. Ja. Hij zit zo kon sturen.
Nou, welke ploegen gaan hier voordeel van hebben, denk je? Gaat Pekker bijvoorbeeld voordeel van hebben? Nu ze geen trainer meer hebben, geen publiek meer hebben. Zou dat een voordeel kunnen zijn?
Ja, de grote winnaar is natuurlijk NEC op dit moment. Ja. Die hadden een nadeel en dat is geen nadeel meer. Nee. Dat is wel mooi. Maar ja, kijk, je kunt... Feyenoord is natuurlijk ook weer het omgekeerd interessante verhaal zometeen. Ja. Wat gaan we dan zien van het voetbal van Slot? Heeft dat publiek nodig of maakt dat niet uit? Dat kan ook, hè, dat voor Feyenoord helemaal niet uitmaakt, omdat ze nu een andere manier van spelen hebben. Ja. Dus interessant.
Wie gaat Art Langeler opvolgen trouwens bij PEC Zwolle? Heb je daar een beeld van? Wie zou daarin durven stappen nu in zo'n club?
Nou, er zijn altijd trainers die daarin durven stappen. Alleen wat zij zelf, wat je dan leest, is dat ze iemand nodig hebben die misschien die degradatievoetbal gewoon speelt. Die dat gewend is. Ja, waar kom je dan op uit?
Ja.
Is het iets voor Maurice Stijn of zo? Dat soort mensen? Ik weet niet of die of ze daar in Zwolle aan denken. Hoor.
Nou ja, Maurice Stijn is wel iemand natuurlijk die de boel heel erg dicht kan zetten. En vanuit een verdedigende organisatie naar voren kan. Maar je moet het alleen...
Nou ja, daarom.
Ja. Nou, dat is helemaal geen gekke naam eigenlijk.
Daarom, want om nou te zeggen met PEC, ja... Kijk, als je dan inderdaad doelpunten gaat tellen, dan word je niet vrolijk van wat er daar in de selectie zit. Dus wat is het idee dan? We gaan aanvallen. Ja, je moet inderdaad wedstrijden gaan winnen, maar 1-0 is dan... is dan misschien ook genoeg, hè?
Ja, ja. Maar goed, het lastige is natuurlijk, er zijn altijd trainers die erin willen stappen. Maar de kans op succes, ja, dan gaan ze meteen Jaap Stam terugvragen bijvoorbeeld. Die is nu vrij, weet je wat? Dan halen we Jaap Stam terug, want die heeft zo goed gedaan bij ons.
Ja, oh ja, oh ja, 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 nee, ja, ja, zeg jij ja, nu, tuurlijk gaan ze dat proberen. Ja, ja nee, ik heb hem al ingevuld.
Ja.
Zo zal het gaan, want zo werkt het voetbal, hè? Ja. Hey, Jaapie, ja. hey, je hebt het goed gedaan, hey, kom maar terug. Ad Langer had het ook goed gedaan daar.
Ja, die is ook teruggekomen. Ja,
zo moet je niet kijken. Zo moet je niet kijken.
Nee, maar goed, je moet ook...
Het is voor PEC nog niks verloren. In die zin, laatst zag Fortuna Sittard ook van dichtbij spelen tegen PSV. Ja, dan heeft PEC toch meer.
Ja?
Dan dit Fortuna. En nu gaan er wel twee uit in de Eredivisie. Dus laten we zeggen dat momenteel de twee slechtste zijn. Maar er zijn ook altijd grote ploegen. Kijk, Groningen... Ja, je mag aannemen dat die wel een keer gaan winnen. Maar stel dat uitblijft, dan krijg je het Willem II-effect vorig jaar. Ja. Hè? Te groot om te degraderen. Maar ja, sluit het maar uit dat het gebeurt. Mm-hmm. Dus er gaan echt nog wel een paar ploegen onderin belanden die daar misschien niet horen of niet willen horen. Maar dat je dat die toch in problemen komen.
Jij noemt nu Fortuna. Het is ook een ploeg die nog niet heel makkelijk voetbalt dit seizoen. Hè? Terwijl dat vorig jaar juist zo'n soort van reuzendoder was.
Nee, precies. Nee, maar die hebben echt een kwaliteitsgebrek. Dat is ook echt heel duidelijk. Maar ja, de promovendi, dat moet je natuurlijk wel... dat maakt het wel tricky voor de Zwolles. Die drie gepromoveerde clubs, ja, ze kunnen natuurlijk nog ineens storten. Maar die hebben te veel specifieke kwaliteiten of specifieke omstandigheden mee... Dat die toch wel alle drie kunnen overleven. Hè? NEC heeft gewoon voetballend genoeg. Voor Cambuur geldt dat eigenlijk ook. En Go Ahead. Ja, die zullen misschien echt nog wel uitwedstrijden. 0-0 in de arena, oké. Okay, maar het had ook 5-0 kunnen zijn. Die zullen ze echt wel verliezen. Maar die hebben ook die Adelaarshorst. Waar ze dan net 4-3 over de streep trekken tegen Fortuna.
Nou, maar hebben ze ook niet meer. Er is ook geen publiek meer nu. Adelaarshorst is ook leeg.
Oké. Okay. Maar dat, ja, we gaan er nu nog vanuit dat er wel publiek weer komt. Hè? Kom.
Ja, dat is waar. Dat is waar.
Ja, dat wel.
De komende dagen zal er ongetwijfeld weer een naam vallen bij PEC Zwolle. We blijven dat volgen. Morgen is er een nieuwe AD Voetbalpodcast die volledig in het teken staat van de speelronde in de Eredivisie. Maarten Wijfels, dank voor nu en tot de volgende week.
Oké. Okay.
Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app. Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcast.
90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby's tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.